Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde genade, barmhartigheid en vrede van God den Vader en van Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we samen zingen uit de laatste psalm, psalm 150, het eerste en het tweede vers. Luisteren nu eerst naar de heilige wet des Heren, zoals u die vindt opgetekend in Exodus 20. Daarna lezen we uit het woord van God, het boek Genesis, het 39ste hoofdstuk. Ik noem u Genesis 39. Jozef nu werd naar Egypte afgevoerd en Potifar, een hoveling van Farao, een overste der trawanten, een Egyptisch man, kocht hem uit de hand der Ismaëlieten, die hem derwaarts afgevoerd hadden. En de Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. En hij was in het huis van zijn Heer, de Egyptenaar. Als nu zijn Heer zag dat de Heere met hem was, en dat de Heere al wat hij deed door zijn hand voorspoedig maakte, zo vond Jozef genade in zijn ogen, en hij diende hem. En hij stelde hem over zijn huis, en al wat hij had,
gaf hij in zijn hand. En het geschiedde van toen af dat hij hem over zijn huis en over al wat zijne was gesteld had, dat de Heere des Egyptenaars huis zegende om Jozefs wil. Ja, de zegen des Heeren was in alles wat hij had, in het huis en in het veld. En hij liet alles wat hij had in Jozefs hand, zodat gij met hem van geen ding kennis had, behalve van het brood dat gij had. En Jozef was schoon van gedaante en schoon van aangezicht. En het geschiedde na deze dingen, dat de huisvrouw zijn scheren haar ogen op Jozef wierp, en ze zeide, lig bij mij. Maar hij weigerde het, en zeide tot de huisvrouw zijn scheren, zie, mijn heer heeft geen kennis met mij, wat er in het huis is, en al wat hij heeft, dat heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand is groter in dit huis dan ik, en heeft voor mij niets onthouden dan u, daarin dat gij zijn huisvrouw zijt. Hoe zou ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? En het geschiedde als zij Jozef dag op dag aansprak, en hij naar haar niet hoorde om bij haar te liggen en bij haar te zijn, zo gebeurde het op zulke dag dat hij in het huis kwam om zijn werk te doen, en niemand van de lieden des huizes was daar binnenshuis. En zij greep hem bij zijn kleed, zeggende, lig bij mij. En hij liet zijn kleed in haar hand en vluchtte en ging uit naar buiten. En het geschiedde als zij zag dat hij zijn kleed in haar hand gelaten had en naar buiten gevlucht was, zo riep zij de lieden van haar huis en sprak tot hen, zeggende, ziet, hij heeft ons den Hebreeuwse man ingebracht om met ons te spotten. Hij is tot mij gekomen om bij mij te liggen, en ik heb geroepen met luider stem. En het geschiedde als gij hoorde dat ik mijn stem verhief en riep, zo liet gij zijn kleed bij mij en vluchtte en ging uit naar buiten. En ze legde zijn kleed bij zich, totdat zijn heer in zijn huis kwam. Toen sprak zij tot hem naar diezelfde woorden, zeggende, de Hebreeuwse knecht, die hij ons hebt ingebracht, is tot mij gekomen om met mij te spotten. En het is geschied, als ik mijn stem verhief en riep, dat hij zijn kleed bij mij liet en vluchtte naar buiten. En het geschied, als zijn heer de woorden zijner huisvrouw hoorde, die zij tot hem sprak, zeggende, na dezezelfde woorden heeft mij uw knecht gedaan, zo ontstak zijn toorn. En Jozef zeer nam hem en leefde hem in het gevangenhuis, ter plaatse waar des konings gevangenen gevangen waren. Alzo was hij daar in het gevangenhuis. Doch de Heere was met Jozef, en wendde zijn hoedertierenheid tot hem, en gaf hem genade in de ogen van den overste van het gevangenhuis. En de overste van het gevangenhuis gaf al de gevangenen, die in het gevangenhuis waren, in Jozefs hand, en al wat zij daar deden, deed hij. De overste van het gevangenhuis zag gans op geen ding dat in zijn hand was, overmits dat de Heere met hem was. En wat hij deed, dat deed de Heere wel gedijen.
Voordat we nu samen het aangezicht des Heeren zoeken en hem om zijn zegen bidden, willen we eerst zingen uit Psalm 121, het eerste vers. Onze trouwe God, wij mogen samenkomen met onze kinderen in het huis des gebeds. Wij mogen weten dat gij God zijt, hebt u zelf van ons geopenbaard in het woord van uw genade. Hebt ons onderscheiden boven miljoenen heidenen, die de weg niet kennen en niet op de weg wandelen. Aan ons wijst u de weg. Ook aan het begin van deze nieuwe week bent u de eerste die ons opzoekt, die ons bijeenvergadert als uw gemeente in uw huis, om naar uw stem te mogen luisteren. Heren, we hebben het nodig. Het is voedsel voor onze ziel. We kunnen in de week niet werken, niet werken zoals u het wil, als we de kracht van uw genade niet hebben, die we op zondag mogen ontvangen, wanneer we samengekomen zijn om ons te sterken in de beloftenissen van uw eeuwig evangelie. Daarom schuilen we bij u, Heere, met onze vrouwen en kinderen, met onze ouders en broers en zusters, en zijn gekomen om u aan te bidden, dat zijt u waardig. Daarom begeren we ons voor u te verootmoedigen en bekennen voor u die we zijn, zondaren, die geen dag rein, onbevlekt, schuldeloos kunnen leven, omdat we zo geboren zijn. Omdat we in onze eerste ouders de weg van u afgekozen hebben en geestelijk besmet zijn met de zonde zodra we in de wereld zijn. En daarom vragen we van u, o God, om verandering in ons leven aan te brengen door uw genade. Voor het eerst, maar ook telkens weer opnieuw, we hebben het nodig, Heer. Zonder uw genade zijn we nergens. Dan zijn we verloren. Maar met uw genade kunnen we en mogen we en zullen we ons oprichten uit het stof. En zullen van kinderen der wereld weer kinderen van God worden. Zullen we onze adeldom weer terugkrijgen. En zullen weer gaan verlangen naar de gemeenschap met God. Die uit zal lopen op het eeuwige feest. Wanneer we aan het eind van onze loopbaan door u worden ingeleid in de bruiloftzaal, waar het leven weer volmaakt zal zijn. Heere, die genade verkondigt u ons, als u ons voorstelt de weg der verlossing, door het geloof in de Zoon van uw welbehaag. Dat echte geloof dat de breuk maakt tussen ons en tussen de zon, tussen ons en tussen de wereld. Wat ons doet omkeren van onze heilloze weg. Toekeren tot God, de God der liefde, de God des vredes, de God die gerechtigheid oefent, op een wijze waar de wereld niet in gelooft, omdat ze u niet kent, maar wij mogen het weten, die gerechtigheid, die gij wilt hebben, waar gij alleen mee tevreden zijn, die hebben u gekregen, niet door onze kracht, niet door onze bekering, niet door ons heilig leven, maar door de Zoon die je daartoe gegeven hebt tot een losprijs voor onze zonde. Door Jezus Christus, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. U enige, u hebt hem niet gespaard. Maar u hebt hem overgegeven in de dood. De vloekdood, de kruisdood. Waar hij moest betalen wat hij niet geroofd had. Terug moet geven wat hij niet gestolen had. En gij hebt het gedaan, dierbare borg en zaligmaker, lieve Heere Jezus. Gij hebt er uw leven voor vuil gehad. Gij hebt toegestemd de straf om zo'n gerechtigheid weg te dragen van voor het aangezicht van de rechter, de heilige God. En gij hebt genoeg gedaan aan al de geboden van de heilige wet. En nu mogen we komen, u nodig om zo besmet. Zo onrein, zo vuil aan alle kanten, om ons te laten zaligen, te laten reinigen, door te geloven in het bloed van het verbond, in het offer dat niet wij, maar u bracht, in leven en sterven. Heere, open er onze ogen voor, daar begint het leven, het echte leven, dat nooit meer eindigt zal. Dat volmaakt zal zijn wanneer we straks mogen afleggen een lichaam der zonde en des doods. En dan ga ik op tot Gods altaar, tot God mijn God, de bron van vreugde. Heere, betrek er ons. Geef er ons belangstelling voor, diep in onze ziel. Laat het niet uit gewoonte of bijgeloof zijn dat we ons vanmorgen naar uw huis gericht hebben. Dat we hier neder zitten en samen bidden. Laat het levensnood in ons hart zijn. Om u te vinden terwijl u te vinden bent. Om u aan te roepen terwijl dat u nabij bent. Want daartoe roept u ons samen dat we uw stem zouden horen. En geloven. En tot u komen. In al onze armoede, onze ellende, onze zonden. Met al onze mislukkingen en al onze teleurstellingen. Om in die schuilplaats des Allerhoogste te mogen binnengaan. Wij en onze kinderen. O God, ontferm u over ons. Trek ons hier. Trek ons met de koorden van uw liefde. Dan zullen we Moab verwelven. En ons begeven bij het volk welks God de Heer is, zoals eenmaal redden. En dan zullen we ook ontvangen worden, net zoals zij ontvangen werd. En een plaats en een naam krijgen in het midden van uw kudde, beter dan de zonen en de dochters. Heren, dan bidden we van u. Sterk ook uw kinderen, Heer, in het strijdperk van dit leven, die oprecht maakt, dag voor dag, die meer en meer de zonde afsterven en golden leven. Ook daartoe hebben we elke dag nodig de leiding van uw geest. Anders trappen we elke keer in die valkuilen, de strikken, die de wereld en de Satan en ons eigen bedorven vlees ontspant. Maar bij u zijn we veilig. Die bij u schuilt is veilig, ook tegen de verleidingen van de Satan. Ook in onze jonge jaren, in de bloeitijd van ons jonge leven, om ons hart aan uw dienst te wijden. De wereld spot ermee. De ongelovige vindt het totaal niet nodig. Die leeft naar de welis van zijn boosheid. Maar ons hebben u afgezonderd. Om als uw gemeente, als christen, als kinderen van God. Naar u te vragen. En naar de weg die gij wil dat we gaan zullen. Juist aan het begin op ons levenspad. Ja, elk jaar, elke dag die we op aarde mogen verblijven. En die weg die ge ons in uw woord wijst, is wel een smalle weg. Dat heb u zelf gezegd, in de wereld zult u verdrukking hebben, u zult een bespotting zijn voor deze wereld. Maar ik ben met u. En als u met ons zijt, dan hebben we niemand anders nodig om met ons te zijn. Want alleen met u zijn we veilig, voor de tijd en voor de eeuwigheid. Lieve heren, wil u dat diep in onze harten inprenten, dan worden we de gelukkigste van alle mensen. Ook als kruis en druk op ons pad gezet wordt. Want we moeten door vele verdrukkingen ingaan. Maar dan is het toch beter tot de Heere de toevlucht te nemen. Dan op de mensen te vertrouwen. Leer ons dat, Heer. Dat kunt u. Dat doet u ook. Door de inkomst van uw Heilige Geest gebruik daartoe ook vanmorgen prediken. Gedenk aan onze zieke heren. Aan onze eenzame. Aan degene die rouw dragen. Laat ze bij u schuilen. Gij kunt volmaken wat zo leeg kan zijn in het leven der zulke. Want u komt volmaakt ons heil. Wees met alle die thuis zijn, die met ons meeluisteren of dat niet kunnen, wil ze daar ook met uw heil nabij zijn. De oude vandaag, die nog maar weinige dagen over hebben. Het is nog de wel aangename tijd, de dag der zaligheid. Gedenk aan uw kerk over het rondereis. Aan zoveel volk en landen, die in uiterste nood verkeert. Wat een ellende. Brengt de oorlog teweeg, het zwaar, waardoor de een door de ander verteerd wordt. Uit eigen land, uit eigen familie soms. O God. Wat zijn de vruchten van onze zonde, wrang, zuur en hart. Heren, wil u ook daaruit komen geven. Omdat het zwaar toch in de schede gelaten werd. En het evangelie zijn kracht mocht doen. Het evangelie des vrede. Waardoor de volk u mogen kennen. En zich aan u doen mogen gewennen. Tegen ook uw dienaar die ook vanmorgen voor uw aangezicht mag staan. Om voor dit volk uw heilig te smeken.
om het woord des levens te brengen, jong en oud, opdat we bekeerd zouden worden. Voor het eerst, maar ook elke keer weer opnieuw, tot God. Dat is vrede, dat is genade, dat is echt leven. Leven, nabij God te zijn. We smeken het om Jezus wil. Amen.
Laat ons nu zingen uit Psalm 119, het vijfde en het zesde vers. Geliefde, het woord van God dat wij u vanmorgen willen prediken is uit Genesis 39. De geschiedenis uit Genesis 39 en dan in het bijzonder het tweede vers. En de Heere was met Jozef. Die woorden. De Heere was met Jozef. In zijn strijd. In zijn overwinning. Maar zelfs nog in zijn nederlaag. Want die nederlaag. Dat was toch maar een schijnbare nederlaag. De Heere was met Jozef. In zijn strijd. In zijn overwinning.
en is een nederlaag. Dit is een reële geschiedenis uit het dagelijks leven. We moeten dit niet zien als een realistisch stuk in de Bijbel. Het verschil tussen realistisch en reëel is dit. Het realistische is het afgebeelde wat in boeken en films en radio en televisie wordt voorgesteld. Waar de mens zich in verlustigt. Een realistische film, een realistische voorstelling, een realistisch toneel. Dat openbaart alles wat goed en kwaad is. Om het hart van de mens daarmee te strelen als vermaak. Maar de Bijbel is reëel. Dat is de werkelijkheid. In zijn kaalheid. In zijn schaamteloosheid. In zijn goddeloosheid. Opdat we ons zouden wachten van de zonde. En zouden schuilen onder de vleugelen van de God van Israël. Dat is reëel. Er staan in de Bijbel zulke geschiedenissen. Open en bloot beschreven. Soms denk je wel alsof de kinderen nog klein zijn. Zou die teksten maar overslaan. Nooit is iets prikkelend tot het kwaad wat God ons schrijft. Het is altijd beschermen, behoeden, bewaren. De zonde verfoeien, wegstoten, afstand doen daarvan. En te komen tot de Heer en tot zijn genade. Onder zijn veilige vleugelen te mogen leven met onze kinderen. En dat kan iemand niet schaden. Dat kan zelfs een kinderziel niet schaden. Dat kan alleen maar van jongs af aan, wanneer ons verstand ontwikkelt, ons doen zien wat de wil van God is. De gode welbehagelijke wil in ons ganse leven, van onze jeugd af aan tot onze stervensstonden. Laat het zo ook bij ons overkomen. Niet prikkelen, overdenken, genot van de zonde, maar opvoeden. Afstand nemen van de zonde om Gods wil. En als het kwaad ons overvalt of overvallen is, om afstand te nemen om Christus wil. En van nu aan in een nieuw godzalig leven te wandelen, God het op eer. En onze ziel tot eeuwige zaligheid. Want het is niet gesproken voor perfecte mensen. Die tot nu toe zich bewaard hebben ook van deze zonde. Maar het is geschreven opdat zondaren zouden zalig worden. Want daartoe zegt Jezus ben ik in de wereld gekomen. Niet om beste brave mensen te achten. Maar om zondaren zalig te maken. En als we de zaligheid van een zondaar in ons leven mogen ervaren. En de kracht van Gods genade, de betekenis van het bloed van Jezus Christus. Dan zullen we en dan kunnen we breken met de zonde. En de Heer nawandelen. Dat is de kracht van het geloof. Dat is de kracht van Gods genade. Daarom laat de Heer ook dit stuk evangelie voor ons niet onbekend. Maar mogen we weten, de strijd. Maar ook de overwinning in de strijd. Al gaat het dan soms gepaard met schijnbare nederlaag. Dan is het nog een overwinning wanneer we de kamp van de Heere mogen kiezen. En wanneer we ons vastklemmen aan het woord van de Heere en aan de beloftenissen van zijn genade. Wat er dan ook gebeurt, daar hebben velen van onze vaderen en ook zelfs vrouwen hun leven voor vuil gehad enkele eeuwen terug. Zelf de brandstapels getrotseerd om af te wijken van de zonde. En om zich toe te wenden tot God, die zich een zaligmaker bevonden te zijn. En dan verlost God altijd, die op hem betrouwen. Altijd! Al gaat het ook door zulke weg, zoals we in dit hoofdstuk zullen zien. Dan verlost God toch uit de nood. Jozef is daar in het type van een godvrezend mens. Maar ook het type van Christus. Die ondergegaan is niet om zijn zonde. Maar om de zonde die hij gedragen heeft. Die hij voor zijn rekening genomen heeft. En nadat hij ontkruist de gevolgen van de zonde, niet zijn zonde, onze zonde verdragen heeft, is hij verheerlijkt met eer en heerlijkheid. En bekleedt hij de ereplaats aan de rechterhand zijn vaders. En zegt hij, en waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. In de troon van God, het is moeite waard. De prijs is onuitsprekelijk. Die God zal uitkeren, waarachtig zal uitkeren, je kan er van op aan. Aan al degenen die strijden de overwinning behalen. Over de zonde, in zijn breedte en in zijn diepte en in zijn lengte. Welke zonde dan? Hier deze zonde, die het mensdom in zijn totaliteit bemorst, bevlekt, afschuwelijk maakt voor God en voor de mens. Jozef, we kennen hem uit de geschiedenis, was de eerste zoon van Jacob en zijn moeder Rachel. Lang hebben ze gewacht, heeft zij ook gewacht op een kind. Eindelijk heeft de Heere haar een kind gegeven. Hij heeft niet lang zijn moeder gehad. U weet het, toen het tweede kind Benjamin geboren is, is zijn moeder in de geboorte gebleven. Gestorven. Hij was nog een knaap. Geen moeder meer. Er is bijna op aarde niets ergers meer te denken als dat een jong kind zijn moeder verliest. Zoveel te meer heeft de genade van God heerschappij in zijn jonge leven ingenomen. Wat is dat gelukkig? Als de nood van ons jonge leven ons bij de Heere doet schuilen. Want hij was nog maar een knaap toen hij met zijn broeders meeging in het veld. En hij allerlei slechtigheid, want het waren niet zulke braven hoor. Allerlei slechtigheid zag en hoorde van zijn broers. Toen was hij zo'n jaar of 14, 15, 16, 17 is het gebeurd dat ze hem verstoten hebben. Dus voor die tijd bracht hij het kwaad gerucht bij zijn vader. Hij hoorde natuurlijk alle schandelijkheid die ze daar ver van het ouderlijk huis deden. En hij kon het niet verwerken, hij kon het niet voor zichzelf houden. Misschien zegt u, een gemene daad van zijn broer. Het is er maar na waaruit het voorkomt. Of dat het voorkomt om te klikken, u kent dat woord toch wel. Of dat het voorkomt om een goed voetje te halen bij vader en moeder tegenover die broers die zo slecht zijn. Dan is het hoogmoed, fariseïsme, ijdelheid. Maar ik denk niet dat het zo bij Jozef was. Daar getuigt het verdere van zijn leven van. Jozef zag het als zonde, zonde tegen God. Ergernis tegen het woord van God. Hij wilde er niet mee meedoen, hij kon er niet mee meedoen. Hij begreep het ook niet dat zijn oudere broers daar zich in konden vermanen. Hij had een ander doel op het oog. Heerlijk, als het bij u ook zo zijn mag, bij jullie jongens en meisjes. Dat je de zonde haalt, omdat de zonde zijn voor God. Niet in de eerste plaats om de gevolgen van de zonde. Gestraft worden door vader of moeder of een ander van de politie komen of hoe dan ook. Maar dat je de zonde haat omdat God zegt, meisje, jongen, dat moet je niet doen. Dat wil ik niet hebben. Dan stort je jezelf in het verderf. Ik zal je zegenen wanneer je in mijn wegen wandelt. Maar wanneer je mij verlaat, dan heb je smart op smart te vrezen. Dat heeft hem het ongenoegen van zijn broers op de hals gehaald. Als de vader hem weer een keer naar zijn broers stuurt om te gaan kijken en te gaan horen hoe het toch een welstand is, dan zeggen, haha, dan komt die meeste dromer aan, van wie we zulke mooie dromen gehoord hebben. Dromen waar zijn school bleef staan en alle andere scholen zich voor hem nederbuigen. Zelfs vader en moeder. Zon, maan en sterren. Nee, wat verbeeld dat zijn, kind. We zullen hem morgens leren. We zullen hem afbrengen van zijn vrome. We zullen hem klein krijgen. En toen die op een dag door zijn vader werd uitgezonden. Zijn vader die, ja, we moeten het ook eerlijk zeggen, hem misschien wel wat meer voorgetrokken heeft. Als dat eerlijk was. Maar ach, het was het oudste kind van zijn overleden vrouw. Zijn lieve Rachel. En al is het dan niet goed. Dat hij een prachtige jas gaf, een mooie geverfde rok boven zijn broeders uit. Het is toch verstaan dat hij juist in dat kind en ook in zijn Benjamin, die stervende geboren was, toch een bepaalde aantrekkingskracht heeft boven de oudere zoons die hun eigen weg al konden gaan. Ik zeg, het is nooit goed te praten als vader of moeder het ene kind boven het andere uittrekt, maar er kunnen omstandigheden zijn. Ik denk aan een kind wat ongelukkig is, of aan een kind wat veel ziek is, of als een kind wat extra aandacht nodig heeft, dan is een vader en een moeder al gauw geneigd om dat kind een handje meer te helpen als de andere kinderen. Het is in ieder geval last van de broeders als ze hem daarom op zulke manier verachten dat ze hem het leven onmogelijk maken. En dat niet alleen, maar als hij weer een keer door zijn vader gezonden werd om naar de welstand van zijn broers te vragen, dan werpen ze hem in de kuil. Die meesterdromer, dat lievelingetje van zijn vader met die mooie jas aan. We zullen hem klein krijgen. Knaap van de jaren 17 was hij toen, staat in de berg. En we weten wat ermee gebeurd is. Het is bijna ondenkbaar. Het is bijna ondenkbaar. Het hoort bij de wilde thuis. En dat waren notabene jongens die opgevoed waren door een godvrezende vader. In een gezin waar het woord van God gezag had. Het dubbel echt. Ze gooiden hem in een kuil. Ze durfden hem nog net niet te doden. Maar ze wilden voor altijd van hem af. Zo groot was de haat tegen Jozef. Tegen deze oprechte zoon van Jacob. Kun je het geloven? En God was met hem. Het staat in de tweede vers. En de Heere was met Jozef. Het staat in de derde vers. En de Heere was met hem. Het staat in het 21ste vers. Door de Heere was met Jozef. En het staat ook nog eens een keer in het 23ste vers. Overmits dat de Heere met hem was. En als nou de Heere met je is, dan kan toch zoiets niet gebeuren. Tot vier keer toe in ditzelfde hoofdstuk. En later in het Nieuw Testament, in de brief van de Hebreeën, daar staat het nog een keer. Omdat de Heere met hem was. Vijf keer staat het uitdrukkelijk in de Bijbel. En dan zulke weg. Als er wat kooplieden, Ismaëlitische kooplieden voorbij komen, dan zeggen ze nee, laten we hem maar niet doodmaken. Laten we maar als een slaaf verkopen. Voor een prijs minder dan een slaaf. 20 zilverlingen. Zeggen, neem maar mee. Dan zijn wij van hem af. Dan hebben we onze handen tenminste niet vuil gemaakt. We hebben geen onschuldig bloed vergoten. Ze kunnen ons niks maken. We hebben hem verkocht. En die Ismaëlieten moeten maar zien wat ze ermee doen. Het is bijna niet voor te stellen. Dat broers, een van de jongste broers op Ena. De jongste broer op Ena. Verkopen om hem kwijt te zijn. Voor altijd van hem af te zijn. Ja. En dan een jongen die geen kwaad deed waaraan ze zich hadden kunnen ergeren. Die alleen door zijn vroomheid hun in de weg stond. Omdat ze hun gang niet konden gaan. Want hij vertelde hun boze wegen, zei ik straks. Die ze daar natuurlijk over onderhield. Wat kan een mens bij de Bijbel, want dat waren kinderen bij de Bijbel grootgebracht. De Bijbel van die tijd die zij hadden toe. Het woord des Heren. Wat kan een mens toch tot verschrikkelijke zonde komen als hij niet van ogenblik tot ogenblik bedenkt dat er zo'n God is. Die alle ziekte en alle schade slaat. En die ook rekenschap zal vragen van ons totale leven. En dan komt hij in het huis van zijn Heer. Aan wie hij verkocht was. En de Heere was met Jozef. Ja, gelukkig wel. Want zo is het zo, jongens en meisjes. Vaders en moeders. De wereld kan met je doen wat zij willen. Maar als jij met God bent, dan is God bij jou. Dan kon je vast en zeker van het paard. Heeft de Heere beloofd. Dat is hier een sprekend voorbeeld. En de Heere was met Jozef. Dan wordt hij als een slaaf achter de kamelen gebonden en naar Egypte gevoerd. En dan wordt hij op de markt als een koe verkocht. Aan degene die het meeste bieden wil. En dan komt hij in het huis van een zekere hoveling van Farao. En dat waren mensen van naam in die tijd. Die hadden een macht aan gebouwen, een grote harem, een geweldig huis, veel bedienden. Zo was die Potifar. En in dat huis doet hij zijn dienstwerk. En in jaren die volgen, want dat is niet van de een op de andere dag gekomen, ziet die knecht van Farao, dat het een eerlijke jongen is. Eerlijk als goud. Hij doet zijn werk van ganser hart. Kun je het nou begrijpen? Dat vermag nou Gods genade. Dat zelfs al ben je van vader en moeder verlaten, al ben je verkocht door je broers, al ben je als een slaaf ergens terechtgekomen, waarop het lijkt alsof je van God en mensen verlaten bent, dat je toch vastkleeft aan God. Dat is nog een naam. Dat je toch gelooft, en er is toch een God die mijn leven leidt. En de vijand, hoe ernstig ik ook geplaagd word, en hoe vreselijker ook met mij gehandeld wordt, God leidt mijn leven. Wat zou ons dat ook voor wezen zonder bewaren? Wat zitten we toch dikwijls in de put? En wat zijn we toch menigmaal moedeloos als kruisen ons huis of ons hart ontmoeten? Wat geeft me toch gouden moed op? Ook al zijn we echte gelovigen. Als het kruis in het gezicht komt, wat sidderen we dan menigmaal? En wat spreekt er dan ook dikwijls een stem in ons hart? Ben je wel een kind van God? Is het wel echt? God laat je stikken, je ziet het toch. Je zit in de diepste ellende. En wie haalt er je uit? Wie haalt er je uit? Het is toch volkomen onmogelijk. Als je als een slaaf verkocht wordt naar een ander land. En je vader en je broers zelfs weten niet eens meer waar je heen gegaan bent. Wie zal je dan ook verlossen? Ja, maar er is een God in de hemel. Als je weg toegelopen is. Als je geen opening meer ziet. Als je zegt, nou weet ik niet meer waar ik het zoeken moet. Laat dan je oog naar boven gaan. Ziet dan door lucht en wolken heen hem, die op de troon gezeten is. Die zegt, mij is gegeven, allemaal, in de hemel en op de aarde. En laat dit een voorbeeld zijn, dat God niet verlaat degene die op hem vertrouwen. Daar in het huis van die hoveling van Farao en van zijn vrouw, wordt hij gewaardeerd bij dag aan dag. Klimt hij in achting bij zijn heer en bij de schone mevrouw, de vrouw van Farao. Ja, dat gebeurt wel meer in het leven. Dat er mensen zijn die geen status hebben naar menselijke maatstaven. Maar die toch de achting hebben van vriend en van vijand. Ik denk nou aan een man bij ons vroeger op het dorp. Hij was kerkraadslid van de oud-gereformeerde gemeente. Op het dorp waar ik groot geworden ben. En dat was een hele eenvoudige man toen ik een jongen was. In mijn ogen al een oude man. En die maakte ze door de bestuur van de peeffabriek, de suikerfabriek, de peeffabriek zeiden we vroeger. Maakte ze tot terreerder. Ja, dat woord komt geloof ik in een woordenboek niet voor, maar ik weet nog wel wat ermee bedoelt, weet u misschien ook. Dat was een man die moest, als de vrachtenbieten aankwamen op de kaai, de kade, die in het schip straks gekruid werden, dan moest hij van zo'n vrachtbieten een monster nemen. Een mandenvol met bieten, met suikerbieten. En die bieten die waren natuurlijk vuil en hier en daar zat er ook nog een beetje blad aan, was de kop niet goed afgehakt. Ik weet het nog als jongen, ik heb er wel bij staan kijken. En dan zat hij op zijn geduld, dan werd eerst die mand met bieten werd in een tijl helemaal schoon geboemd en gebosteld. Al het slik eraf, want die fabriek die koopt natuurlijk geen grond. Die wil net suikerbieten. Dan bostelde hij ze schoon en als die kop niet goed afgehakt was, want dat werd vroeger ook met de hand gedaan, dan sneed hij nog eens een rand af die er ook af behoorde te zijn. En dan zei ik tegen mijn vader, als we daar eens een keer in de kaai liepen, wat doet die oude man nou toch hier? Ik zie hem hier elke dag. En dan vertelde mijn vader nou, kijk, die is door de fabriek aangewezen en die moet nou die bieten tareren, de tara, eraf halen en dan die schoongemaakte bieten weer wegen. En dat werd natuurlijk uitbetaald, niet die grond en die afval, dat kan een kind wel begrijpen. En daar hadden ze een man voor genomen waarvan mijn vader zei, kijk, dat is nou een goud eerlijke man. Ieder die man kent, weet dat hij niet liegt. Hij is te betrouwen. Jaren achter elkaar heeft hij werk gedaan, want ja, ik leg geen lak op de boeren, maar er waren natuurlijk wel eens boeren. Die zeiden, kijk eens nou, hier in Parkdalis, of hier heb je nou sigaren. En dan zei hij, nee, dank je, als ik sigaren wil hebben, dan koop ik ze van mijn eigen geld. ik heb geld genoeg, ik verdien geld en ik heb je geld niet. Dat wisten ze, dat was jaar op jaar op jaar. Als je bij Vogelaar kwam, zo was de naam van die man, als je bij Vogelaar kwam, dan hoefde je niet meer smoesjes aan te komen, want dat weigerde hij. Hij was in dienst van de fabriek, van de suikerfabriek, en hij wilde dat op een eerlijke manier doen. Nou, ik wil er dit mee zeggen. Die man, dat was een uitermate vrome man. Nou, je weet, dan ben je over het algemeen bij de wereld niet trek. Dan moet je, word je meestal maar voor een beetje achterloper aangezien. Die niet mee kan. Die niet mee kan praten. Maar hij vreesde God. En omdat hij God vreesde, was hij vreemd. Een vriend zelfs van vloekende mensen. Van goddeloze mensen. Die zei, ja, je kan zeggen van die vent wat je wil. Maar hij is een eerlijke vent. Hij zal niemand bedriegen. Niemand. En dat is het even. Als een christen zo door het leven mag gaan. Dat is toch eer van God. Als zelfs de vijanden, de ongelovigen, die niks van godsdienst en van de kerk moeten hebben, zeggen ja, maar je moet van die vent geen kwaad spreken, of van die vrouw, want ik vind het een eerlijke vent. Hij betoont het in heel zijn leven dat hij eerlijk is. Nou, zo was het nou ook met Jozef. En omdat hij goud eerlijk was, omdat hij God vreesde, dat was de bodem, dat was de reden, dat was de oorzaak. Hij vermocht niet tegen God te zondigen vanwege Gods hoogheid, werd hij geëerd in het huis van deze heidense man. En zoals we zullen zien deze slechte vrouw. En daar heeft hij dan ook de toets moeten doorstaan, de kracht van zijn geloof moeten bewijzen. En de eer van God moeten verhogen voor al de nageslacht. Vandaag staat hij nog tot een toonbeeld in het heilig boek voor ons en voor onze kinderen. Voor onze jongens en voor onze meisjes. Dan moet je niet lachen. En dan moet je niet zeggen, ja, onnozele hals. Waar blijf je vandaag aan de dag als je zo leeft, toen het toch als je jaren 18, 19, 20 geworden bent. En je komt in zulke positie. En je vader, je moeder leeft niet meer. En je vader, die weet van niks. En je broers, die hebben je overgegeven. En je komt in een heidense wereld, dan kan je toch niet als een jongen van de gereformeerde gemeente leven. Of als een meisje, dat is toch tenslotte uitgesloten. Dat moet je niet gek doen. Je moet toch tenslotte ook aanpassen bij de wereld waarin je leeft. Niet waar? Maar Jozef deed het niet. Jozef deed het niet. Jozef was een trouwe dienst, juist een trouwe dienst, ja, omdat hij God vreest. Maar hij paste zich niet aan bij de goddeloosheid van de wereld waarin hij leeft. Want toen was overspel een gewone zaak, zoals het meestal onder de heiden. Toen ik nog in Afrika was ook. Hoe hoger je opklom op de maatschappelijke ladder onder de zwakken, hoe meer vrouwen dat je had. He, we hadden vroeger op Sanis of een baan. Je had 5 vrouwen. En waarom? Wel omdat je goed met zijn handen kon werken en geld verdienen. Een beetje meer dan de ander. En naarmate dat je welstand hebt, dan neem je er een vrouw bij. En nog een vrouw, en nog een vrouw, en nog een vrouw. Want veel vrouwen, dat is eer, dat is welstand. Dan ben je iets in de maatschappij. Nou, dat is puur heidens. Puur heidens. En dat heidendom, dat ligt vlak bij de deur. Dat gaat niet buiten ons om. Dat besmet ook ons. Daar is alleen de vreze Gods een tegenweer tegen. He, u kent het wel? Van ja, dominee, doe alsjeblieft niet zo preut, zo ouderwet. Zo was het vroeger wel in jullie dagen. Maar nou is het toch doodgewoon. Als je verkering hebt, dat je weet wat je aan dat meisje hebt, of aan die jongen hebt. Dat doen ze toch allemaal, dat hoort er toch bij. Je koopt toch geen kat in de zak? Zo. Dat klinkt stoer, hè, van ik doe wat ik wil. Dat is modern, dat is helemaal niet modern. Stik ouderwet. Heel ouderwet, zoals het bij het heidendom was. Bij het heidendom hoefden ze niet te trouwen om een vrouw mee te kunnen nemen. 1, 2, 3, 4. Of hoeveel ook dat ze konden bemachtigen met hun geld. Nee, je moet niet zeggen, ja, je bent nog een ouderwetse man. U bent ouderwets als u denkt dat God de huwelijksband heeft ontbonden. En dat je kunt doen wat je wil. Het zij voor de huwelijkssluiting of na de huwelijkssluiting. Of nog erger, dat u helemaal niet tot een huwelijk komt. Dat u zegt, ah, we leven wel bij elkaar en we zijn lief voor elkaar. En we doen toch ons best en we houden ons huishoudje toch op de benen. En we maken geen schuld. Maar u bent wel bezig om uw leven te verwoesten, te vernielen. Het zal u niet wel gaan als het wet van God stuk brengt. Niemand kan leven bij de overtredingen van God. Nee. Laat het u ten voorbeeld zijn. En als het al te ver gegaan is in uw leven, Zoek het maar uit, is God er tussen die wat, keer terug. Keer terug. Zeg niet, ja, maar zo is het nou eenmaal en hoe gaat het nou eenmaal en zo is nou in mijn leven ook maar de verkeerde kant op te gaan. Ga dan nooit terug. Ga terug naar God. Beleid elkander de misdaden. Beleid ze voor God. En God zal u vernieuw maken. Hij zal u nieuwe kracht, nieuwe geestelijke sterkte geven om naar zijn woord te leven. Want hij heeft het beloofd die op hem betrouwt. U zal niet beschaamd worden. Maar zij die van uw wijken af zullen vergaan en zijn als kast. Ze zullen voor u niet bekleven die valse godsdiensten bedrijven. Zo zong dat thee en zo is het waar. Dat heeft God in het leven van de ganse kerk waargemaakt. Hier hebben we een sprekend voorbeeld uit het begin van het Genesisboek. En dat is geen oude koek. Dat is niet iets voor oude mensen van vroeger. Dat is het levend getuigenis van God, waar God geen woord van afstelt. Al sluiten de mensen dan dat boek dicht, al scheuren ze dan hele bladzijden eruit. Al zeggen, ach, dat was voor die ouderwetse mensen. Maar dan zegt God zo waarachtig als ik leef, dit is mijn woord. Vaders en moeders, mannen en vrouwen, jongens en meisjes. Je kan ervan op aan dat God nauw let op zijn woord. En laat aan de wereld zeggen wat ze wil. Maar God zegt, en God was met Jozef. En als God met u is, dan ben u ook met God. De Satan heeft het erop toegelegd. We weten allemaal wespen. Die knagen het eerst aan de schoonste vruchten. De duivel komt erop af. Met al zijn macht aan het hof van Potifar. En hij staat erbij. Wij leven ook aan zulk een hof van Potifar. Of dachten we niet? Dus kijken welke boeken dat er in de winkel ligt. Wat er door de radio komt, wat er op de televisie te zien is, wat er in vele bladen te kijken, te koop is en zichtbaar is. En we leven in die wereld en onze kinderen leven in die wereld. Waar openlijk de goddeloosheid gepresenteerd wordt als vermaak. Als iets wat je moet weten, moet kennen en moet meemaken om een kind van deze tijd te zijn. Ja, ja. Maar God kijkt ernaast op toe. Al is hij dan niet meer in het huis van zijn vader. En al kent hij dan niemand van zijn familie meer. En dan leeft hij dan bij een heiden in huis. Maar God is met hem. God is met hem. En laat ze dan maar komen. Met duizenden tegelijk. God is met hem. Daar gaat het om. Daar gaat het om. En de Heere was met hem. En dan leid je nooit de nederlaag. Wel is een nederlaag, maar nooit de nederlaag. Dan word je nooit ondergeploegd door de zonde van deze wereld. En dan ga je nooit alleen door het leven. Onthoud dat. Oud en jong laten we het onthouden. Zo staat het op. Dat vierde doel. God was met hem. En dat is de kern van de zaak. En daar gaat het om. Want zonder God is het leven nul en geen waarde. Met alle pleziertjes, met alle geld, met alle goed. Met zo'n lange vakantie en zulk een heerlijke baan. Maar zonder God is het de moeite niet waard. Maar als God met ons is, dan zijn we op reis naar de gouden Godstad. Naar het nieuwe Jeruzalem. Het is waar. We moeten door vele verdrukkingen ingaan. Maar als God met ons is, dan zullen we alles overwinnen. Dan zullen we te boven komen. Ook de diepste dalen die God met ons gaat. Hij was in het huis van Potifar. Jaren achter elkaar. En hij klom op. De voornaamste. Potifar gaf hem alles over. Alles. Een jonge man. Alles. Gaf hij in Jozefs hand. En natuurlijk heeft dat... Bij de andere knechten en dienstmaagden wel wat rancuneuze gevoelens opgewekt van dat schijnheilige ventje. Die denkt dat hij te redden kan. En de vrouw van Potifar heeft hem gezien, gewaardeerd, tot op het moment dat ze ziet zijn schoonheid. Want dan schrijft de Bijbel ook. Schrijft de Bijbel is een realistisch, een reëel boek, heb ik straks gezegd. De Bijbel durft het te zeggen, het was een knappe jongen, werkelijk waar. Iedereen die je zag, die zegt, dat is een mooie vent. Knappe jongen. En die vrouw, die had het ook gezien. En die probeerde het aan te leggen. Met Jozef. En Jozef flette niet. Jozef was niet zo van, nou ja, kan wel een beetje met hem meepraten, zo tot aan het randje. Maar nee, hij zal het niet gaan hoor, hij zal het niet gaan, pas op. Pas op, want de duivel heeft al wat jongens, wat meisjes, wat mannen en vrouwen, getrouwd en al, verleid op deze wijze. Hoe ver kan ik gaan? Op het kantoor, op het werk, op de fabriek, of waar we dan ook in aanraking komen met het andere geslacht. Spot er niet mee. Maak er geen grapjes mee. Denk niet, daar ben ik immuun voor. Nooit zullen ze mij verleiden. We lezen hier dat hij het van stond af aan heeft afgewezen. Want God was met Jozef. Ja, dat hebben we wel nodig. Als we met ons vlees en bloed te raden gaan, zeggen we, ach, er zijn in de Bijbel ook wel hoeren zalig geworden. En hoe eerder ze in de hemel gekomen. Nog tijd genoeg om je te bekeren. Ik ben nou jong, ik wil nou mijn eigen leven leiden. Straks dan zal ik het wel vragen aan God of dat het me vergeven wil. Dat heeft Jozef niet gedaan. Jozef heeft van stonden aan gezegd, nee, je bent vertrouwd. Je bent niet mijn vrouw, je bent Potifars vrouw. En deze vrouw heeft met haar honingzoete lippen en met haar prachtige praatjes en met haar lonkende ogen en met de... En met het geld wat ze rijkelijk aan Jozef geven kon, heeft ze hem probeerd te verleiden. Pure hartstocht. En u weet het verschil tussen hartstocht en liefde. Hartstocht wil hebben, ten koste van de ander, wat het ook kost. Maar liefde wil geven. Liefde wil bewaren. Liefde eert, dat is ook bij jonge mensen zo. Juist met jonge mensen zo, in hun jonge leven, wanneer hun leven open bloeit en ze man en vrouw worden en een jongen en meisje zoekt, dat hij lief kan hebben, dat zij lief kan hebben. Dan is het geen liefde wanneer ze de vierde, de vijfde, de zesde avond zich aan elkaar prijs geven en doen wat ze willen. Dat is hartstocht. Liefde bewaart, liefde is rein. Liefde zegt, ik heb jou lief, ik heb er mezelf voor over. Welke lust er ook in het hart zijn van een jongen of van een meisje. De vreze God. Opzien tot God. O, laten we dan denken. Laten we opzien tot God ook in onze verkeringstijd. En laten we vragen aan de Heer, ook als we eenmaal getrouwd zijn. En in allerlei posities komen waar het makkelijk voor ons zou zijn om een andere vrouw of een andere man te nemen. Laat het dan toch dit in ons hart leven. God ziet het. God ziet het. En God wil geen overspel, op welke wijze dan ook. Hoe dat het toch schoon gepraat wordt door de mens van deze tijd die geen rekening houdt met God. Zie maar wat heeft Jozef gezegd. Hij zegt niet, oh nee, dat doe ik niet, want stel voor dat mijn vader het te weten komt. Of stel voor dat Potifar het te weten komt. Dan maakt hij me dood. Hij zei, nee, ik doe het niet. Zou ik zo'n groot kwaad en zondigen tegen God. Daar heb je de kern van de zaak. God was in het spel. En hij hield rekening met God. Al zouden de mensen er nooit van weten. Potifar er nooit van weten. Zijn vader er nooit van weten. Zijn vrienden en broers er nooit van weten. Maar God weet het wel. Maar dat is dan ook de enige sleutel tot het geheim. Die houdt. Deze sleutel. God weet het. Ik sta voor Gods aangezicht. En ik heb God lief. Bovenaf. Dat is geloof. Dat is geloven wat er uithoudt in de strijd. Dat is geloven wat staande blijft. Tegen de verleiding van zulke vrouw. Die alles te geven heeft. Wat je op de aarde gelukkig kan maken. Natuurlijk, Potifar had gedreigd. En Potifar had een aard. Waarom zou ze de man niet bedriegen? Die bedroog toch haar ook. Die had 6, 7, 8, misschien wel 10 vrouwen waar die gemeenschap mee had. Nou, wat ging het haar aan? Als dan Jozef ook met haar gemeenschap wilde hebben. Maar hij wilde het niet. Hij deed het niet. Zou ik zulke groot kwaad doen? Kom, schrijf het maar in je gedachten. Groot kwaad. Zeg niet, ze doen het allemaal. Je bent stikouderwet als je er niet meer mee gaat. Groot kwaad. Zegt God, groot kwaad. Bezoedeling van je jonge leven en als je getrouwd bent van je huwelijksleven. God heeft het hier neergeschreven om ons, als jonge, maar ook oudere mensen, oude mensen te bewaren van de boze. Groot kwaad doen tegen God. En u weet wat er gebeurd is. Jozef heeft geweigerd. En eindelijk heeft haar vuile handen uitgestrekt. Waar kan een vrouw toch toe komen? Een vrouw van maatschappelijke adel. Een vrouw van Potifar. Een van de hoogste ambtenaren aan het hof van Farao. Met haar vuile handen grijpt ze haar kleed. En ze zegt, licht bij mij. En Jozef keert zich om. En hij laat zijn kleed waaien. En hij vlucht. Dat is een vlucht. Vluchten. Lafaards vluchten. Maar deze vluchtende zijn geen lafaards. Die van de zonde wegvlucht is een held. Onthoud het goed. Die van de zonde wegvlucht is een held. Een held in de ogen van God. En ook in de ogen van al degenen die God lief hebben. Die afstand neemt van de zonde. Liever vlucht. Wegvlucht. Uit het rijke huis van de rijke vader. Wetende wat het gevolg zal zijn. Dat is hier wel gebleken. Ze schudden het laatste restje eerbaarheid af. En ze strekten haar hand uit. En wat is een klep. Haar schaamte is gestorven. Een vrouw van adel. Met zoveel zegening en gunst bewijzen omringd. Verlaat zich tot een publieke vrouw. Haar schaamte is gestorven. Woorden helpen niet meer. Mozes vlucht. En in die vlucht is hij overwinnaar. Want hij vlucht naar God. Wegvluchten van de plaatsen der zonde. En toevlucht nemen tot God. De God van Abraham, Isaac en Jacob. En dan begint ze hysterisch te krijgen. Dan begint ze te schreeuwen. Help me, luister eens mensen. En dan komen de dienstknechten en de dienstmaagden, die komen aan. Nou, wat is er dan aan? Wat is er dan aan? En dan zegt ze, die mijn man hier binnengebracht heeft. Je ziet hoe dat de verhouding was. Die Heer, die heeft hem binnengebracht. Natuurlijk kon ze voor zo'n man geen eerbied hebben, die er nog vele vrouwtjes op nahoudt. Maar hij is in ieder geval haar man. En het is zijn schuld. Want hij heeft hem hier binnengebracht. En nu wil hij met me spotten. Hij wil bij me leggen. Ja, geliefden. Lastig. Vooral tegen de vrome. Dat gaat er goed in. Dat wordt grip goed. Er wordt weinig onderzoek naar gedaan. Zo ook hier. Jozef komt. En die hoort het. En ze vertelt het in geuren en kleuren. Niet het echte natuurlijk. Maar haar verhaal. En Jozef wordt bloedklaar. Hij zegt naar de gevangenis. En zo wordt Jozef zonder vorm van proces in de gevangenis gesloten. Maar God was met Jozef. Daarvan nog een paar woorden in de toepassing nadat we gezongen hebben. Uit Psalm 59, het 10e vers. Ik zal, omdat geen bange dagen mijn toevlucht waard van u gewaar, van u mijn sterkte zijn mijn dank, en snaren spel mijn leven lang. Ik heb in nood aan God verbonden, in hem een hoog vertrek gevonden. In God, wiens goede tierenheid zich over mij heeft uitgebreid. Het laatste vers van Psalm 59. Ja, hij heeft de nederlaag geleden. Hij is in de gevangenis terechtgekomen. Als een eerloze, als iemand die zijn hoge positie prijsgegeven heeft voor vuile, lage hartstochten. Zo leek het. Maar gelukkig dat God regeert, laten we toch aan denken. Laten we toch niet alleen maar rekenen met omstandigheden. Boven dat alles heeft God op zijn troon gevestigd. Dat is wat de Heer ons hier wil leren. Hoe dat we dan ook in deze wereld leven. In welke positie we ook terechtkomen. En welke nesten we onszelf gebracht hebben ook menigmaal. Maar er is een God die helpt. Die de oprechte hulp, die de smeekbeden hoort van mensen. Nee, Jozef was geen rechtvaardige in de zin van zondeloos. Jozef was van hetzelfde maaksel als wij allemaal. Tot alle kwaad geneigd, tot alle goed totaal bekwaam. Wat hem bewaarde, dat was de Heer, de gedachte aan de Heer. En de vrede des Heer. Dat is ook alleen maar wat ons bewaren kan. Wat ons werkelijk een afschuw kan doen hebben van alle kwaad. De vrede des Heer. Als we eenmaal gaan redeneren, als we kijken hoe dat de wereld doet. Hoe dat de wereld rijk wordt, hoe dat de wereld gelukkig denkt te worden, hoe dat de wereld leeft. Dan komen we altijd op het verkeerde pad. En dat verkeerde pad, dat loopt af. Altijd dieper naar de diepte. Gelukkig als we in ons jonge leven door het woord van God, door Gods genade gestuurd worden. Dat we zeggen, nee, vader en moeder hebben me dat niet geleerd. Die willen het niet. God heeft het me niet geleerd. God heeft me geleerd aan zijn hand te gaan. Goed, als jullie dan je weg willen gaan, ik ga niet mee. Ik doe het niet, ik wil het niet. Want alle andere argumenten, die worden toch ondersteboven gepraat. Maar dit argument, als dat in je ziel leeft, dat is niet ondersteboven te praten. Want dat is door God in je hart gelegd. Vraag erom. Bid erom. Dat die waarheid in je hart gelegd is. Gelegd wordt door God. Ja, Heere, leg het ook in mijn hart. Wat in het hart van Jozef leefde, zou ik tegen God zonden. Die God die me genadig was. Die me het lichaam toebereid. Die me bracht onder het woord. Die me de weg des levens deed horen. Die me zijn zoon heeft voorgesteld als een borg van zondaar. Zal ik die God ontrouw worden? Ontrouw voor een ogenblik geluk. Voor een zak vol geld. Voor de liefde van vrienden en vriendin. Dat is de kern die ontstaan daar. Zal ik tegen God zondigen? Dan moeten we natuurlijk wel weten wie God is. Dan moeten we geloven dat hij een beloner is, degene die hem zoeken. Dat is God is die ten allen dagen toren tegen de zon. Maar die ook barmhartig en genadig is. Die tot hem komen. Schuldbesef. Schuldbewustheid. Heer, ik heb geen kracht tegen de grote menigte. Heer, ik ben ook een zondig mens. Heer, ik heb ook een zondig hart. Heer, ik ben ook geneigd tot alle kwaad. Ik kan ook geen ogenblik staande blijven. Maar mijn ogen zijn op uw Heere, hou me vast. Hou me vast, hou mijn handen beide in uw handen omvat. Dan ben ik veilig. Maar dan ook alleen. En dan heeft de Heere beloofd. In de wereld zult u de drukkingen. Dan heeft de Heere beloofd. Strijd. De goede strijd. Dat is geloof. Dan heeft de Heere beloofd. Dat er een scheiding is, door hem aangebracht, tussen Israël en de volken, tussen het volk van God en de kinderen der wereld. Dan heeft de Heer beloofd, maar nu zal ik zijn, tot aan het einde der dagen. Voor God is er geen ouderwets en nieuwerwets leven. Voor God is alleen het richtsnoer van zijn wet. En dat is een eeuwige wet van de eeuwige God. Wat toen zonde was, is nu nog zonde. Wat nu zonde is, was toen ook zonde. God verandert niet met de eeuwen, zoals de maatschappij verandert. Zoals het denken van de goddeloze mens verandert. In Gods geboden zit geen dubbele bodem. Dat mag voor die wel, maar voor die niet. Scheer over de ene kant. Zijn woord is de waarheid. Maar hij helpt dan ook alle die op u vertrouwen. Die op God vertrouwen. Hij staat u bij. Want daar zelfs, waar hij nu weer terechtkomt, in het gevangenhuis, Ik ga daar verder natuurlijk niet op in, mijn tijd is op. Maar daar geldt het nog. En God was met Jozef. Ook daar kreeg hij weer genade in de ogen van God. En in de ogen van de mensen. Totdat God het zo leidt. Dat hij Farao's dromen kan uitleggen. Want God was met Jozef. Daar wordt hij verheerlijkt als onderkoning in Egypte. En daar komen zijn broeders. En ze buigen voor hem. Want God was met Jozef. En daar is hij de Savnapanea. De behouder des levens van zijn vader. En zelfs van zijn broers. Die hem hebben overgeleefd. De bitterheid was uit zijn ziel weg. Want God was met Jozef. Geen rancuneuze gevoelens. Geen gedachte van, en nou zal ik na zoveel jaar het je betaald hebben. Je zal krimpen voor wat je voor mij gedaan hebt. Nee. Genade maakt ons Gods beeld gelijk. Die als hij gescholden werd, niet weet vol. En als hij leed, dan dreigde hij niet. Dat is genade van God. Want God was met Jozef. En hij is de behouder des volks. Hij is aan Farao's rechterhand, ja. Aan Gods hand. Gods goede vaderhand geleid. Om de behouder te zijn van het grootste volk. Nee, dat was geen beloning op zijn trouw en op zijn rechtzinnigheid. En op zijn volharding om de Heere na te volgen. Ook dat was genade van God. Want, dan denk niet, dat als je van het pad der zonde afleidt, het nu voortaan wel voorspoedig zal gaan. Nee, vele tegenslagen, vele valkuilen, zal de duivel nog voor u graven en u voorstellen. Maar God was met Jozef in zijn leven en straks ook in zijn sterven. En wat begeer je nou nog niet? Welk volk is er gelukkiger? Dan het volk welks God de Heer is. Kom jongens en meisjes. Zullen we dat verbond met God maken. In zijn huis. Vaders en moeders, mannen en vrouwen. Niemand is te oud om verleid te worden. Tot allerlei goddeloosheid en allerlei zonden. God was met Jozef. Zullen we het in ons hart schrijven. En als we gezondigd hebben. Laten we in de zonde niet blijven liggen. En laten we Gods genade niet twijfelen. Want Jezus Christus is in de wereld gekomen. Om zondaren zalig te maken. En als Hij aan onze kant. Als Hij waarde krijgt in ons leven. Als we van zijn genade gaan leven. Dan staat er ook van ons geschreven. En God was met Jozef. Amen. Lieve Heer, ik prent het in onze ziel in. Bij ons dagelijks werk, of we nu jong zijn of ouder en oud, alle verleiding zijn we onderworpen. Want de duivel gaat rond als een briesende leeuw. En hij zoekt wie dat hij zou kunnen verslinden. Houd u ons staande in uw kracht. Zou ik zulk een groot kwaad doen en zondigen tegen God, die God. Die uit liefde, uit enkel liefde, zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat wij van de eeuwige straf ontheven, eeuwig kinderen van God zouden zijn. Maak het zo in ons leven, Heere. En houd in stand wat u gebracht hebt. Doe ons daarbij staan met onze hele ziel, ons toebetrouwend aan uw goddelijke genade. Dat we het meenemen in de week die we weer zijn binnengegaan. Thuis, op het werk, op de vakantie. Laten we het ervaren elke dag en elke nacht. En God was met Jozef. Zo wilt u ook met ons zijn. Om Jezus wil. Amen. Ten slotte zingen we nog uit Psalm 66. Het vierde vers. Loof, loof de Heer der legerscharen. O volken, heffel opzang aan. Hij wil ons in het leven sparen, ons hoeden op de steilste baan, voor wankelen onze voet bevrijden. Hij heeft ons voor een tijd bedroefd en ons gelouter door het lijden, gelijk het zilver wordt beproefd. 66, het vierde vers. Dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En hij geven u vrede. Amen.